Gemeente, ik heb de volgende afkondigingen voor u. Bij Leven en Welzijn, zaterdagavond, Oudejaarsdag, begint de dienst om 7 uur 's avonds. Er zijn in deze dienst 3 collecten, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. De tweede is een diaconale collecte die evenals gisteren bestemd is voor de stichting Ontmoeting. De stichting die opkomt voor de thuis- en daklozen. De collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerk Valdij. Er is gisteren gepreekt over geen plaats in de herberg. Wel, er was op het bord vanmorgen geen plaats voor het 11e vers van Psalm 116. En daar moet u dan straks rekening mee houden als ik dat zeg. Dat 116 gezongen wordt met 9, 10 en 11. Dus 11 krijgt wel een plaats. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Vanmorgen, gemeente, mag de profetes Anna in het middelpunt van onze belangstelling staan, die te Jeruzalem naar het huis des Heren dagelijks ging en daar de Heren diende dag en nacht. Ook zij zal Psalm 122 vaak in haar hart in ieder geval en wellicht ook met haar mond gezongen hebben. Psalm 122 vers 1. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Psalm 122 vers 1. denk dat we zonder overdrijving mogen zeggen dat Jeruzalem dé plaats is van heel de wereld. Jeruzalem wordt ook wel Sion genoemd. In Psalm 135, vers 12, wordt Sion toegesproken. Sion, loof met dankbare stem God uw Heere, die eeuwig leeft. En het schoon Jeruzalem, door zijn woning, de tempel, luister geeft, looft hem voor uw heilrijk lot. Looft al juichend uw God. God belooft immers dat Jeruzalem zal blijven op haar plaats, te Jeruzalem, zoals de profeet gesproken heeft, ondanks alles wat er vandaag gebeurt en nog zal gebeuren. Psalm 135, vers 12, na de geloofsbelijdenis uit de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Ons nu verenigen in gebed, gemeente. Verenigd met de kerk in de wereld komen wij als de gemeente te Avenbroek tot u, onze verlosser, onze geliefde Heere en Heiland, de Koning van Israëls God gegeven, onze hoogste profeet en leraar, onze hemelse hoge priester. U aanbidden wij, u eren wij, omdat u ons niet hebt overgelaten aan het goeddunken van ons eigen hart en ons niet hebt gelaten in onze zondeval en in ons verderf waarin we onszelf geworpen hadden. U bent het die kwam, de komende Messias, door de profeten in alle heerlijkheid, majesteit en glorie uitgeschilderd, in het bijzonder, toen uw knecht Jesaja zo'n diep inzicht kreeg in de glorie van de komende Heere Jezus Christus, toen hij vertelde, zie hem, het is de man van smarten, verzocht in krankheid, die zijn ziel tot een schuldoffer zal stellen, opdat hij vele kinderen tot de heerlijkheid zou leiden. En u sprak er zelf over, Heere,
over die hoofdschedelplaats als een plaats van verheerlijking. Want u zei, de Zoon des Mensen moet verhoogd, moet verheerlijkt worden. Wie had dat kunnen denken? Dat de glorie en de glans van God zou blinken op die voor de wereld zo bijzondere dag in het jaar 30 na Christus, toen u leed en stierf op Golgotha. Dierbare Heere, dat u om ons en onze zonden dat hebt willen doen, dat u uit loutere genade, uit eeuwige ontferming met ons lot bewogen was en bent. O Heere, er was een verlossing in Jeruzalem. En wat voor een verlossing. Niemand had het kunnen uitdenken. Het was nog in geen oor gehoord en in geen mensenhart opgeklommen dat de lijdende knecht aan het hout van de vervloeking ging hangen. Want vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt, zo had de Tora gesproken. Maar wie had kunnen denken dat het het kruishout zou zijn, de karikatuur van de boom van het leven. O levensvorst, u heeft ons ook uw heerlijkheid voorspeld, die nog in alle glorie en glans te zien zal zijn bij uw tweede komst op aarde, als u in glans verschijnt en uw vijanden, de vijanden van u en van Israël en van uw gemeente, als was zullen verdwijnen voor uw bliksemende aangezicht, maar daarna ook als u uw vriendelijk aangezicht zult tonen op de berg Sion, nadat u bent nedergekomen op deze wereld, en als de meerdere Jozef zult zeggen, laat alle man van mij uitgaan, als ik mij aan mijn broeders bekend maak. Uw glorie zal ook de glorie of de heerlijkheid van Israël zijn. En wij die dit mogen weten, wij aanbieden u daarom, dat gij het volk, wat het meest veracht is geweest in de wereldgeschiedenis, en nog tot op dag van vandaag toe, niet zult begeven, nog verlaten, en dat de belofte aan Abraham, eenmaal gedaan, zal vervuld worden, zoals Maria het reeds mocht zingen. Hij heeft gedacht aan Abraham, hij heeft gedacht aan Israël, en hij heeft Israël opgenomen. O, wat zal dat heerlijk blijken, op die dag der dagen, als u Jeruzalem zult stellen tot uw grote vuur- en haardsteden, en vervuld zal worden hetgeen de profeet Jesaja gezegd heeft. Heb ik daar geen vuur en oven? Heb ik daar geen plaats waar ik me thuis voel? O Heere Jezus Christus, uw komst is het die ons heil volmaakt, en we mogen ons gelukkig prijzen dat u reeds bij uw eerste komst twee oude mensen ontmoette, al was u nog maar een klein kindeke, een kindeke teer, dat de grootheid van uw komst heeft uitgezegd in twee betekenissen, uw eerste en uw tweede komst. Geef onze vanmorgen verstand van, Heere, met goddelijk licht bestraald, opdat we de heerlijkheid en de eer van onze koning mogen verkondigen, en daar zelf goed mee zijn. Want wie wandelt in zijn licht, in zijn licht, zal zelf verlicht worden. Wie uitgaat naar hem, zal merken hoe hij bij zijn of haar hart intrekt en woning maakt. Wie de Heere der Heerscharen prijst, die zal merken dat God hem of haar lief heeft en bewaart en bewaakt en zalig maakt. Wij mogen vanmorgen ook denken aan uw gemeente die vervolgd wordt. Wij horen vreselijke berichten uit Iran, waar christenen gemarteld worden in gevangenissen, onterecht worden opgepakt en gearresteerd, En wij bidden in het bijzonder voor Yusuf Nadarkhani, de predikant waarvan gedreigd is dat hij vermoord zal worden. O Heere, behoed hem en geef hem uw goddelijke bescherming. En als u die niet kunt geven en dat u uw engelen moet terughouden omdat u een beter lot voor hem bereid heeft, geef hem dan de kroon van de martelaren, de kroon en de glans van hen die hun leven mogen zetten voor de Allerhoogste Koning en voor zijn gemeente. En gedenk zijn gezin en al zijn familieleden en de gemeente die hij mag dienen. Vertroost hen en bemoedig hen, Heere. Ach, doe dat aan allen die in de Arabische landen geen Arabische lente meemaakten, maar de winter, de koude van de vervolging die over hen kwam. Zegen uw gemeente, Heere, met dat allerheiligst geloof, wat vertrouwt op de levende God, wat zegt in de grootste smarten, blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal Jezus nooit vergeten, hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. Wij vragen dat om uw grote naams wil. Amen. We openen de Heilige Schrift vanmorgen, gemeente, in Lucas 2. Lucas 2 vers 21 en volgende. In Lucas 2 vanaf vers 21 wordt ons verteld dat Jozef en Maria naar de tempel gaan, opdat de wet van Mozes ook door hen gehouden zou worden. Jezus heeft daar later van gezegd dat het hem betaamt om alle gerechtigheid te vervullen. Hij wilde heel bewust, opzettelijk, Jood met de Joden zijn. Een ware zoon van Israël. Vandaag de dag wordt in de Arabische landen hetzelfde gedaan als Hitler heeft gedaan. Men probeert te bewijzen dat de Heer Jezus zogenaamd geen Jood was, maar dat hij de zoon was van een ander volk. Maar deze woorden bewijzen ons al dat hij zeker uit het geslacht van Juda en David en een kind van Israël was. Lucas 2 vanaf vers 21. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was door de engel eer hij in het lichaam ontvangen was. En als de dagen van haar reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes, brachten ze hem te Jeruzalem, opdat ze hem de Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven, naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtend de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kindeke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zei: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen door hem van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zei tot Maria, zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd, van haar maagdom af. En ze was een weduwe, van omtrent 84 jaren, de welke liet week uit de tempel, met vasten en bidden, God dienend, nacht en dag. En deze, die diezelfde uren daarbij komend, heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Dus laatste woorden vormen ook de tekst voor de prediking. En deze Anna, die diezelfde uren daarbij komend, heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Wij gaan nu uit Psalm 116 zingen, 9, 10 en 11. Psalm 116, vers 9, vers 10 en vers 11. gezegende morgen. In het jaar 6 voor Christus in Jeruzalem. Want zoals u weet is er een enorme vergissing gemaakt in de jaartelling door een monnik in de 4e eeuw. Er werd Christus in feite geboren in het jaar 6 voor Christus. Een belangrijke reden om aan te nemen dat toen hij in het jaar 30 na Christus stierf, hij precies 36 jaar oud was. En zo het getal eens mensen vervulde, 6, zoals hij zelf had aangekondigd. 6 × 6. O, er zal er nog één komen. Die zal proberen Christus naar de kroon te steken. Hij zal zich benoemen met het getal 666. Maar Christus zal hem door de adem van zijn mond doden op de dag van zijn wederkomst. De antichrist of komende wereldleider. U zegt... Wat heeft dit feit te maken met wat in onze tekst staat over de ontmoeting tussen Jozef en Maria en het kindeken en Simeon en Anna? Alles. Alles. In God is de verlossing van Israël en van heidenen die hij daartoe verkoren heeft... In Jeruzalem, zowel de verlossing door het kruis van Christus, als de verlossing bij zijn wederkomst als de koning Israëls. In God zijn die twee gebeurtenissen in één gedachte. Het zijn slechts 2 dagen tussen toen en dan. Want 1 dag is bij God als 1000 jaar. En 1000 jaar als 1 dag. Ik moet u zeggen dat ik die tekst nooit goed gelezen had. Want... Er staat niet in onze tekst, zoals ik altijd had gedacht. Simeon en Anna hoorden bij de weinige mensen in Jeruzalem die uitzagen naar de komst van de Heer Jezus. Dus dan gaat het over een groep mensen. Maar dat staat er niet. Er staat dat hij en zij behoorden bij een groep mensen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Het gaat dus over een stad. In de grondtekst staat dat tussenwoordje in niet. En daarom vertalen sommigen ook. Simeon en Anna hoorden bij de mensen die de verlossing van Jeruzalem verwachten. Het ging dus niet om een groep mensen in Jeruzalem die uitkeken naar de komst van de Heer Jezus, dat ook, maar een groep mensen die verder mocht kijken door het profetische woord. Het gaat niet alleen om de komst van de Heer Jezus in Jeruzalem, maar ook om de verlossing die door Jezus gebracht zal worden in deze stad, door zijn kruisdood. En de verlossing die door deze Jezus gebracht zal worden in deze stad, in zijn wederkomst. Het is maar 2 dagen. Christus' eerste komst en zijn wederkomst. Het is zo dicht bij elkaar. En wij staan gelukkig bijna voor die voleinding van de tijd. De tijd van de Messias. Wij zijn wederkomst. En wij zien uit naar de dag waarop Jeruzalem verlost zal worden. Ik ben tot de overtuiging gekomen in de loop der jaren. En u hoeft het niet met mij te delen. Maar ik zeg u hoe de Heere mij daarin geleid heeft. Dat Simeon en Anna vooral gedacht hebben aan de wederkomst. Hoor maar wat er gebeurt bij die enorme poorten van de tempel, de poorten van Nicanor. Ze waren die morgen geopend door maar liefst 20 levieten. Anders konden die zware poorten niet geopend worden. De poorten die toegang gaven tot de voorhoofd der mannen. Met aan de andere kant de voorhoofd der vrouwen. De voorhoofd der vrouwen waar Anna jaar in jaar uit had gebeden en gevast. Verwachtend de vertroosting van Israël. Die poorten van Nicanor, die toegang gaven tot de voorhoofd der mannen. En daarachter het brandofferaltaar. En daarachter dat schoon gebouw waar we zo even over gezongen hebben. Die poorten stonden verhoogd op een bordes. En je moest de trappen van het bordes beklimmen om op dat grote bordes te komen. En daar stonden al in alle vroegte, nadat de poorten geopend waren, allerlei Joodse mensen om een offer aan te bieden aan de dienstdoende priesters bij die poorten. Want ze mochten niet over de drempel heen, alleen de mannen, maar mannen en vrouwen samen niet. En in alle vroegte stond daar ook Jozef en Maria met het kindeke Jezus. En tot onze grote verbazing staat daar Simeon. Want hoe wist hij dat Jezus, de verlosser, naar de tempel zou komen? En snellijk, plotseling, zoals de profeet Maleachi had geprofeteerd. Hij was door de geest gedreven om naar de tempel van Jeruzalem te gaan. Dat wordt niet van Anna gezegd. Want Anna was al dag en nacht in de tempel. Wat een verschil. Maar beiden zullen op hun dagen gekomen zijn, al wordt het van Simeon niet gezegd, van Anna wel. Maar daar staat Simeon vlak bij de dienstdoende priesters, op dat bordes voor de grote machtige poorten van Nicanor, omringd door levieten. En Jozef en Maria en het kindeke staan daar en Jozef biedt de twee duiven aan, het offer tot de reiniging van Maria. Want aldus betaamde het Christus om aan alle voorschriften te voldoen die God in zijn Tora had gegeven. En dan gaat Simeon profeteren. Hij wordt vervuld van de Heilige Geest. Nu laat gij, Heere, uw dienst gaan in vrede. Hoort u het? In vrede. Oh nee, hij bedoelde niet dat straks op zijn grafsteen moest staan, hij rust in vrede. Nee, daar dacht hij niet aan. Maar dacht hij wel aan. De vrede is nu gekomen. In dat kind. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. De vredevorst. O Mariam, Maria, je hebt hem in de armen. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Nu kan ik, Heere, gaan, want hij is gekomen. de vredevorst. In de stad van de vrede, Jeruzalem. Nu kan ik gaan, heren, naar uw woord. Want mijn ogen hebben de zaligheid, de redding van de vrede van God gezien. En dan gaat Simeon iets onthullen wat het tegenovergestelde is van wat we gisteren zagen. We zagen gisteren hoe de plaats waar Christus geboren werd voor God zo belangrijk was. Elk kind moet weten dat zijn eigen bedje niet ontgaat aan God, dat God hem of haar daar ziet. Want de hele wereld moest beschreven worden. En Cyrenius was over een deel van die wereld in het nabije oosten Syrië stadhouder. En Jozef en Maria moesten naar Juda. En naar Bethlehem. En dan tenslotte naar een plaats waar Christus geboren werd. In een grot. Nabij Bethlehem, zoals Justinus de Martelaar in 150 na Christus het ons al vertelde. Van groot naar klein. En wie dit kleine kindeke eert, is ook het grote weerd. Want Simeon zegt, het gaat nu van klein naar groot. Deze Jezus, die in Jeruzalem de verlossing zal brengen, zal het woord van de verlossing en de vrede vanuit Jeruzalem over de wereld laten verbreiden. In steeds groter wordende kringen zal het woord van God vanuit Jeruzalem verbreid worden over de wereld. Zodat de gehele wereld zal gehoord hebben dat Jezus Here is en Verlosser is. Want gij hebt die zaligheid in Christus bereid voor het aangezicht van al de volken. Ziet u het staan? Voor het aangezicht van al de volken. Simeon ziet die miljarden gezichten voor zich. Deze vrede door het bloed van Christus is bereid voor al de volken. Had de engel nog tegen de herders gezegd, deze zaligheid is al den volken, of moderne vertaald voor heel het volk, Israël. Nu wordt het perspectief verbreed naar al de volken. En dan legt de Heilige Geest ons uit hoe het zal zijn. Een licht tot verlichting van de heidenen. Daar gingen ze, Thomas naar India, Paulus naar Rome. En zo zwierven de apostelen uit over de wereld. In steeds wijdere kringen. En hun opvolgers. Tertullianus in Noord-Afrika. En Irenaeus in Gallië, Frankrijk. Een licht verbreiden ze daar. Jezus, het licht van de wereld. En dat licht der wereld, wat zij prediken, was vooral de belichting van het kruis van Golgotha. En ze hebben gepredikt dat de mens onmachtig om zichzelf zalig te maken. Want gekneveld, gebonden door de vorst der duisternis aan deze wereld, vastgebonden aan de vervloeking door de zondeval, verlost, losgekocht zou gaan worden door het bloed van Christus, de kracht van de liefde. En ook als er vandaag iemand is die meeluistert of hier zit, die zegt, ik heb geen handen om Jezus aan te grijpen, wees getroost, want hij werd aan het kruishout gebonden. Hij had handen die niets meer konden grijpen. vastgenageld aan de vervloeking. Hij deelde mij en u daaruit. Hoe wij vastgenageld zitten aan onze val in Adam en onszelf niet kunnen verlossen. En hij deed dat, opdat hij ons gebondenen zou ontbinden. Zit u gebonden? Jezus maakt vrij. Hij is het die knopen ontbindt. Ook Gordiaanse knopen. Zelfs de Gordiaanse knoop die we Jeruzalem noemen. Want Christus, zegt de Heilige Geest, zal niet alleen door het prediken van het kruisevangelie een licht zijn tot verlichting der heidenen, maar ook tot heerlijkheid van uw volk Israël. Israël, heerlijkheid? Als ik aan Israël denk, denk ik aan de stank van de Holocaust. Als ik aan Israël denk, denk ik aan de christelijke, in dit geval vooral de Rooms-Katholieke Kerk, die Israël heeft vervolgd, vermoord, kinderen tegen de wand te pletter geslagen, in ghetto's samengepropt, veracht, gehoond, beschimd, de smaadheid van Christus dragend. Israël, de lijdende knecht van Jesaja 50, zo verbonden aan de lijdende knecht van Jesaja 53. Israël, zoals professor A. van den Beek heeft gezegd, de nauwste kring om de Messias. Nolens volens, tegen heug en meug, al de eeuwen lang verbonden aan Jezus, aan de lijdende knecht. Totdat Jezus, als de herder Israëls, dat volk zal verlossen. Van de banden van de hel. Door de Hitlers en anderen gelegd. En de band van het ongeloof. De verharding van het hart waarin dit volk nog besloten ligt. Want Simeon heeft al gezegd dat deze Jezus tot heerlijkheid zal zijn van het volk Israël. Dat betekent, hij zal Israël tot glorie brengen. U moet denken aan een machtig licht dat verspreidt. De Shechina van God, de heerlijkheid des Heren, zal rusten op Israël. De vrede die alle verstand te boven gaat, zal vooral Israëls vrede zijn. En nu lezen we van Anna, deze Anna, in diezelfde uren daarbij komend, bij die groep mensen, Jozef en Maria en het kindeke, de dienstdoende priesters en de levieten, Anna, te diezelfde uren daarbij komend, heeft insgelijks de Heere beleden, heeft op dezelfde manier als Simeon gesproken over Jezus als een licht voor de heidenen en tot heerlijkheid van Israël. Anna, je bent een wonder voor de mensen in Jeruzalem. De meeste vrouwen werden in die tijd 50, 60 jaar. Anna is 84. Ze is vroeger 7 jaar getrouwd geweest. En sinds ze weduwe is, zo rond haar 24ste jaar, is ze waarschijnlijk weduwe geworden. Heeft ze God gediend, dag en nacht. Zij is, wat later Paulus aan Timotheus zal schrijven, waarlijk weduwe. die alleen gelaten op God hoopt. En we zien hier wat het inhoudt. Als je op God hoopt, dan ben je iemand die hoopt op de God van het profetische woord. De God die komt. Ik las ergens bij de voorbereiding van deze preek. Wij christenen menen dat we vooral moeten bewijzen dat God bestaat. Maar dat hoeft niet. Want Genesis 1 vers 1 begint zonder inleiding over het bestaan van God. Want hij is er. Wij christenen moeten wel prediken dat God komt. In het hele Oude Testament was dat het onderwerp. Niet God bestaat, maar God komt. Begrijp je wat deze oude mensen hier bezielden toen ze zagen hoe God gekomen was? In een kindeke klein, een kindeke teer. Niemand had dat kunnen bedenken. Gods grote verrassing. De Messias, de geprofeteerde, koning Israëls als een kind. Om ons in alles gelijk te worden. Deze Anna in diezelfde uren daarbij komend heeft insgelijks de Here beleden. Zij was het helemaal met Simeon eens. Die had gezegd dat deze Jezus de vertrooster was. En dat ze niet vergeefs de vertroosting van Israël verwacht hadden. Die groep mensen daar in Jeruzalem. En nu komen we op dat punt waarom ik steeds meer tot overtuiging ben gekomen dat Simeon en Anna vooral in de eerste plaats gedacht hebben aan de wederkomst van Christus. Zij verwachten de vertroosting Israëls. Anna sprak insgelijks als Simeon. Welke woorden kunnen anders door de gedachten van Simeon en Anna gegaan zijn dan de woorden van Jesaja 66? Waarover het bedrukte en aangevochten en vernielde en gedode en gemartelde Israël gezegd zal worden. Gezegd is hoe het zal worden. Israël, als één die zijn moeder troost, alzo zal ik u troosten. Ja, gij zult te Jeruzalem getroost worden. Aldaar zal de plaats van de vertroosting zijn. En gij zult het zien. Denkt u even aan Simeon en Anna die daar bij elkaar staan. En het kindeke Jezus zien. En de woorden van de profeet Jesaja 66 in hun hoofd hebben. Daar hebben ze mee geleefd. Daar hebben ze op gepleit. Dat was hun verwachting. Dat was hun hoop. Ge zult te Jeruzalem vertroost worden. En gij zult het zien. En uw hart zal vrolijk zijn. En uw beenderen zullen groenen als het tedere gras. Oude mensen horen, uw beenderen zullen groenen. Dan zal de hand des Heren bekend worden aan zijn knechten. En hij zal zijn vijanden gram worden. Deze profetie van Jesaja staat helemaal ingebed in de profetie over de komende dag des Heren. De tweede komst van Christus. De wederkomst. Simeon en Anna hebben vanuit het perspectief van de profeten geweten. Hij komt. Hij is en hij zal zijn. Het zal ook voor hen zo geweest zijn dat ze met vele Joden destijds in Jeruzalem wel enigszins zicht hadden op de lijdende knecht. De eerste komst van Christus in het vlees. En het lijden wat nodig was om de verlossing in Jeruzalem voor Israël en de wereld te bewerken. Want er zijn Joodse geschriften die bewijzen dat ook in die tijd Jesaja 53 al zo door de rabbijnen werd uitgelegd. De lijdende knecht, dat moet de Messias zijn. Maar het was allemaal nog zo bedekt met onkunde, Gods grote verrassing, dat het zo zou gaan, dat voordat de Messias in heerlijkheid zou komen om de Romeinen en allen die de vijanden van Israël waren te vernietigen en Israël te verheffen, op te nemen tot de banier van de volkeren. Het was zo'n grote verrassing dat zelfs de discipelen pas op de Pinksterdag ten volle begrepen wat eerst de komst van Christus aan het kruis inhield. En Johannes de Doper moest nog te horen krijgen: ja, hij is degene die komen zou. En je hoeft geen andere te verwachten. Begrijpen jullie het? Begrijpt u het? Het geheim van God in de eerste komst van Christus was zo groot, dat de Heilige Geest mensen er langzaam maar zeker toe heeft gebracht om het te verstaan. Maar misschien is dat een omkering voor u. De wederkomst van Christus, zijn tweede komst, dat werd door Israël volop verstaan. En nog, want als je in Jeruzalem komt vandaag, dan zullen ze spreken over de Messias zoals die geprofeteerd is door Jesaja. Die zal komen. En ze zullen u vertellen dat ze geloven dat de Messias zal komen als olijfberg. Merkwaardigerwijs, of toch niet, verwacht Israël de heerlijkheid van de Messias in zijn wederkomst. Ik kan u niet zeggen hoe groot wij bevoorrecht zijn dat we opgevoed werden bij het geheim van zijn eerste komst. Dat wij verstaan mogen dat Jezus kwam om een loskoping, een verlossing teweeg te brengen van onze zonden. De meeste Joden verstaan het nog steeds niet. Wat zijn we rijk bevoorrecht dat het ons toegepast is als dat zo door genade mag zijn door de Heilige Geest. Dat we begrijpen, verstaan. Hij kwam om mij persoonlijk los te kopen van de wereld, van de Satan, van mijn eigen vlees. Het is voor velen verborgen. Er is geen moslim in de wereld die dit begrijpt. Al die honderden miljoenen die zeggen in God te geloven, die dit niet begrijpen. De eerste komst van Christus is zo'n mysterie, wat alleen door de Heilige Geest kan worden uitgelegd, dat we buitengewoon bevoorrecht zijn dat we hier vanmorgen zitten, of u die thuis meeluistert, dat we het geheim onthuld kregen van Christus' eerste komst. Anna, die stond daarbij en ze heeft aan haar vader gedacht. Want die wordt niet toevallig genoemd. Er wordt niet gezegd: Anna, de vroegere vrouw van Eleazar, of hoe haar man ook geheten heeft. Maar Anna, de dochter van Fanuel. Fanuel? Wist u dat Fanuel de Griekse vorm was van het Hebreeuwse woord Pniel? Pniel, dat betekent toch, dominee, aangezicht van God? Jazeker. Waarom zou de Heilige Geest ons overgeleverd hebben dat Anna bij het kindeke Jezus staat en daar genoemd wordt een dochter van Fanuel? Ik meen, omdat de Heilige Geest ons wil duidelijk maken
dat ze in het gezicht van Jezus Gods aangezicht zag. In dat kindeke Jezus Gods vriendelijk aangezicht. Kniel.
En ik denk nog verder.
Want ze had insgelijks, zoals Simeon gezegd, dat deze Jezus een licht zal zijn voor het aangezicht van al de volken. En ook zij zal de gezichten van de mensen in de wereld voor zich gezien hebben. In de eerste plaats Israël. De mensen van haar stam, Azer. Ook zij zal gedacht hebben aan die miljoenen die eens door God in Christus worden gezaligd. Die miljoenen eens zaligen zal. Gods vriendelijk aangezicht in Christus tot verlichting van de heidenen. Peniel. En het zal straks in de hemel voor allen die geleefd hebben bij het profetische woord en die nu nog leven op aarde, een geweldige ontmoeting zijn om Anna daar tegen te komen. En Anna te vragen: Anna, wat hebt u toen gedacht? Toen u zei als dochter van Fanuel, net zoals Simeon, dat Jezus een licht tot verlichting van de heidenen zal zijn. En tot heerlijkheid van Israël. Ze zal misschien maar één woordje zeggen. De Shechina. De heerlijkheid. Die neerdaalde op de tempel. En neerdaalde op de berg Sinaï. In Exodus 33 wordt beschreven dat de heerlijkheid van God neerdaalde op de Sinaï. En dan spreekt Mozes tot God. En God antwoordt hem. En u zult het niet geloven, maar u kunt het nalezen. Dan staat er dat God tegen Mozes zegt: als zijn heerlijkheid neerdaalt en bij Mozes is het, op Mozes is gekomen. Er is een plaats bij mij.
Een plaats bij God? Ja. Zwervers, allochtonen, thuislozen van deze wereld,
gast en vreemdeling op de aarde, wetend hier geen blijvende stad te hebben, er is een plaats bij mij. 1400 jaar voor Christus op de berg Sinaï onthuld.
Ja, maar heren, hoe? Luister naar Simeon en Anna. Nu laat gij, Heer, uw knecht en uw dienstmecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Nu weten wij, bij Christus is een plaats bij God hebben. Die machtige God, schepper van hemel en aarde, die in het geluid van een langgerekte bazuin, in een onweder en bliksemen en donderslagen neerdaalde tot de berg Sinaï, zodat het volk Israël van schrik terugweek. Die God is nu gekomen in dit kinderke klein vredevorst. En zegt: er is een plaats bij mij.
Gods aangezicht licht op in Jezus. Hij zal later zeggen: wie mij gezien heeft, heeft God gezien. Ik en de Vader zijn één. Panim El, aangezicht van God. Daar stond ze, Anna. De dochter van Fanuel.
Misschien zal ze ons straks in 's hemels zalen vertellen dat ze net zoals vader Jacob geworsteld heeft met God voordat zij een ware dochter Peniel werd. Geworsteld met het lot van Israël. Zij behoorde immers met Simeon tot degenen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Zij kende de profetische geschriften van Joël, van Micha, Jesaja, Jeremia, die op vele plaatsen gesproken hadden over de verlossing in Jeruzalem. Lieve mensen, in deze tijd wil ik het hardop zeggen. Het is een leugen van de vorst der duisternis dat Jeruzalem is van de Palestijnen. Het is een leugen van de vorst der duisternis dat de islam die stad mag claimen. Want Jeruzalem is Gods stad. In Christus, de stad van Jezus Christus. In de Bijbel wordt 757 keer de stad Jeruzalem genoemd. Wat hebben die Koranisten te blaten over de claim op Jeruzalem? Jeruzalem is van de Heere. Ze zal blijven op haar plaats, de Jeruzalem. De Heere zal zich over Jeruzalem ontfermen. En zoals die toen in Jeruzalem, op Golgotha, de verlossing teweegbracht, zal dit straks opnieuw doen. Maar dan in de voltooiing van zijn rijk. Waar hij toen in Jeruzalem alles volbracht ervoor, zal dit straks bij zijn wederkomst voltooien. Want wij verwachten een verlossing in Jeruzalem. Anna. 84 jaar geworden. Nee, jij hebt niet gezegd, zoals zoveel mensen in Israël, profetische woord. Al die ingewikkelde Bijbelteksten, is allemaal verborgen. Tot we overlaten aan de dominees. Nee, Anna heeft dat niet gedaan. Want die wist dat de meeste dominees absoluut niet nadachten over het profetische woord. De fariseeën en de schriftgeleerden waren maar op één ding uit. Hun eigen profiel. Oh, Anna had ze wel gezien hoor. Toen ze op de hoek van de straat stonden. En daar de God van Israël aanbaden en ondertussen met schuine ogen keken naar die weduwe die voorbij kwam. Want Jezus zal later in toren zeggen dat die fariseeën de huizen van de weduwen opaten. Ze aasden op een erfenis. Anna zal ook wel eens aangesproken zijn geweest door zo'n fariseer. Anna? Is er nog een overblijfsel van Fanuel? Wat voor de tempel bestemd kan zijn? Nee, bij de dominees van die dagen hoefden ze niet te zoeken. Bovendien was Jeruzalem altijd in angst voor de terreur van de Sicariërs, de messenmannen die uit het gebied van de Dode Zee kwamen. Of voor zeloten die vanuit Galilea, als er feesten waren, zich in één keer ontpopten als mensen die wilden in te hakken op de Romeinen. Er waren al duizenden gedood in Jeruzalem in haar tijd. Een stad vol onrust, onvrede. Een stad vol terreur. Tyrannie, Pontius Pilatus, de Romeinse cohorten, de vrede manier waarop de Romeinse soldaten omgingen met de mensen. Anna leeft in een verschrikkelijke tijd. En juist in die vreselijke tijd zegt ze niet, ik heb al genoeg aan het overleven. Als ik nou maar weet dat ik een kind van God ben en dat ik het allemaal overleef. Nee, ze was nacht en dag bezig. Heere, vertroost Israël. Ze kreeg haar vriend later in Paulus. Het gebed dat ik voor Israël doe is tot een zaligheid. Zij behoren tot degenen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En wij? Nou? Verwachten wij de verlossing in Jeruzalem? Zeggen wij, heren, ondanks alles wat er gebeurt in het land van Netanyahu en alles wat de Palestijnen doen, die tienduizenden raketten die gericht zijn op dat land, die strijd om de hoofdstad, die ondeelbare hoofdstad van Israël, die muur van 8 meter hoog tussen Jeruzalem en Bethlehem, ondanks ook de misslagen van de Joodse overheid en de aanslagen van de Palestijnen. Uw woord, heren, bestaat in der eeuwigheid. U heeft gezegd, Psalm 132. In Jeruzalem, daar zal ik wonen. Daar is mijn rust in eeuwigheid. Ik zal Jeruzalem nog verkiezen. Ja, ja. Al zal het door de wereld niet verkoren zijn. Nee, de wereld ziet het als een lastige steen. Alle volken. En ze zijn druk bezig om die steen te tillen. Het probleem op te lossen. Zacharia 12 profeteert ons dat ze zich vertillen zullen aan die lastige steen Jeruzalem. Maar God zal Jeruzalem nog verkiezen. Want daar zal ik wonen. Daar zal mijn rust zijn tot zijn eeuwigheid. En daar zal ik alle tranen van de ogen van de 12 stammen wissen. Ook Azer zal terugkeren. Azer zal terugkeren. Ja, want die dochter van Fanuel uit de stam van Azer was maar één van de weinigen die teruggekeerd was uit de ballingschap in het Eufraatgebied. De 10 stammen van Israël die weggevoerd werden in 722 voor Christus, er is bijna niemand van teruggekeerd. Het is niet toevallig dat de Heilige Geest ons vermeldt dat er een uitzondering, dat er uitzonderingen waren. Anna, de dochter van Fanuel uit de stam van Aser, één van die 10 van die verloren stammen die verloren zijn gegaan in de geschiedenis. Jesaja heeft geprofeteerd en Jeremia heeft geprofeteerd en anderen hebben geprofeteerd. Ze zullen allen komen. God zal ze opnieuw vergaderen. Die uit Israël zijn verdreven. Te Jeruzalem. In Jeruzalem zullen ze getroost worden. Op de berg Sion. Dan zal God de bewindselen waarmee de volkeren ontwonden zijn, wegnemen. Oftewel de narcotisering, de bedwelming van de volkeren. De bedwelming van de haat tegen Israël en daarmee tegen Christus. Want begrijp goed, gemeente, het antisemitisme is ten diepste haat tegen Jezus Christus. De duivel heeft in zijn machinaties, in zijn ingenieuze plannen, waarbij een web geweven wordt rondom Israël, zoals nooit tevoren, maar één ding op het oog, om het volk van de Messias van de wereld uit te roeien en de uiteindelijke verlossing in Jeruzalem tegen te houden. Maar hij zal het niet kunnen tegenhouden, want God zal Jeruzalem verlossen. Anna behoorde bij degene die de verlossing van Jeruzalem verwachten. En wij? Ik herhaal wat dominee L. Vroegende mij ooit gezegd heeft. Een mens krijgt wat hij naar verlangt. Persoonlijk verlang ik er zo naar om erbij te zijn als Jesaja 25 vervuld wordt. Dat op de berg Sion allen uit Jood en Heiden verzameld zullen worden. En tegen die enorme massa. De lof van het lam zal zitten, zingen, Jezus die daar staat. Op deze berg zal ik een maaltijd aanrichten. Van reine wijnen die gezuiverd zijn. En dan zullen de mensen belijden, zoals Anna Christus heeft beleden. Wat zullen ze belijden? Daar in Jeruzalem. We hebben hem verwacht. Hem. En hij zal ons zalig maken. Verlossen. Eeuwiglijk. En altoos. Amen. De lofzang van Simeon, waarin het eerste vers profetisch bezongen wordt hoe Christus zal afdalen met de wolken des hemels als een licht zo groot, zo schoon. En op die glorieuze dag volk bij volk in de ogen zal stralen. Althans in het tweede vers in onze berijming. We gaan zingen uit de lofzang van Simeon het eerste en het tweede vers. Laat ons danken. O Heere Jezus, vredevorst, die het geheim aan ons hebt toebetrouwd in uw gemeente op aarde, van uw eerste komst tot redding, tot verzoening, tot verlossing van onze zonden, opdat we zonder verschrikking en angst en vrees mogen wachten op uw wederkomst. En uitzien naar die dag der dagen, om verenigd te worden, zoals Rutherford het zei, verenigd te worden, de kerk, de oudste zuster, de kerk uit de Joden, met de jongste zuster, de kerk uit de volkeren. om op die dag te mogen zien met onze eigen ogen hoe waar het is wat Jeremia profeteerde. In die tijd zal Jeruzalem genoemd worden de troon des Heren. En in die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israël. En zo ze zegelen profeteerden. En die twee, het huis van Juda en Israël, zullen door de samenbinder Jezus samengevoegd worden en nooit meer gescheiden zijn. Wij bidden u, Heere, nadat de Geest in ons het verwekt heeft, om het behoud van Israël, opdat Israël zalig worden, dat de dag toch spoedig aanbreken, dat u komt als een licht zo groot, zo schoon op de wolken. En alle oog u zal zien, ook Israël, ook degenen die u doorstoken hebben. Heer Jezus Christus, kom haastiger, om bijeen te vergaren in Jeruzalem allen die uit Israël zijn verdreven. En hoor ons om uw grote naams wil, de enige naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Om Jezus wil. Amen. Tot slot zingen we Psalm 147 en daarvan het eerste vers, Psalm 147, vers 1. Liefden, gaat u heen in vrede, met u dragend de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.